veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel. Welkom terug bij Zo Word Je Steenrijk op Reis. En deze podcast is het tweede deel van het tweeluik met Rinkje van de op Instagram wereldberoemde The Travelicious Family. Als je dat nog niet gedaan hebt, zou ik je aanraden om eerst deel 1 te luisteren met Rinkje, zodat je het complete verhaal hoort en er niet middenin valt. Ook in deze aflevering weer heel veel informatie, tips en inspiratie. Dus laten we snel starten.
Wacht niet op het juiste moment, want dit is het moment. Just go. Maakt niet uit hoe oud je kinderen zijn. Maakt niet uit wat voor jammers je hebt om het niet te doen. Doe het gewoon en regel het. Ja, dat is echt waar. Ja, want vastgoed geeft de meest stabiele cashflow die er is. En op het moment dat jij een goede vastgoedportefeuille hebt opgebouwd, dan dan blijven de inkomsten elke maand komen. De hele reis gaat om samen zijn en quality time hebben met de kinderen. En om samen nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe culturen te leren kennen, et cetera. Maar wel op het ritme van de kinderen. Zolang je elkaar hebt, heb je de beste basis. En heb je de beste basis van het leven. En ik denk het mooiste punt om gelukkig te worden. Uiteindelijk, joh, gewoon gaan. Met beleggen, met reizen. Laat je niet beperken. En vooral, wees niet bang. Ga gewoon en zie onderweg.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Deal. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. In Zo Word Je Steenrijk.
Rinkje, wat is de mooiste, nou, het mooiste compliment reactie die je ooit van een volger van jullie, een van die 22.000 mensen. Zijn dat zijn voornamelijk Nederlanders trouwens, denk ik aan?
Nee, echt heel wisselend.
Heel wisselend?
Ja, ja. Ook best wel veel internationale nog. Ja, ondanks dat ons content dus, in het begin maakte ik ook de content echt in het Engels. Ik altijd in het Engels. Maar op een gegeven moment ben ik gewoon geswitcht naar Nederlands. En nog steeds zijn er echt behoorlijk wat internationale mensen die ook gewoon op stories in het Engels reageren.
En geswitcht naar het Nederlands omdat dat makkelijker is voor jou? Of omdat je je graag gewoon vooral op Nederland wil richten? Of?
Ook omdat het tijd bespaarde en omdat op zich. Ik denk dat we op een gegeven moment op Curaçao waren. En ik denk dat dat het punt was dat ik hem omgooide naar Nederlands. Want toen praatte een dagje in Nederlands en toen dacht ik, ja, was ik zwanger van Louise, die geboren moest worden. En dus toen wilde ik er minder tijd aan besteden. En toen ben ik eigenlijk overgestapt naar het Nederlands uit gemak. En dat heb ik eigenlijk gewoon aangehouden en vind ik ook prima.
Ik vind dat nog steeds apart, hè, hier op Curaçao natuurlijk. Dat je zo'n klimaat hebt en zo'n eiland, maar verder alles gewoon puur Nederlands is.
Ja, heerlijk, moet ik eerlijk zeggen.
Het is wel heel, heel makkelijk. Het geeft minder het idee dat je in het buitenland zit, maar het is wel, heeft ook zijn voordelen.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Maar wat was het leukste wat een volger met jullie gedeeld heeft? Dat je zei van dit verhaal of dat, die post of zo, dat heeft me zo geïnspireerd. Of dankzij jullie.
Ja, ik denk dat. Vanochtend een heel leuk voorbeeldje dat ik het heel leuk vind, omdat iemand schreef vanochtend van, goh, het is zo superleuk. Ik word zo blij van jullie post. Vanochtend had ik toevallig een story gepost over dat de kinderen lekker uit hun bed het zwembad insprongen en helemaal happy de peppy aan het zwemmen waren.
Ja.
En dat zij zei, elke ochtend, zodra ik dus mijn telefoon open en oppak, dan zie ik jullie happiness als gezin. En dan denk ik, zie je wel, het kan wel. En dat ik dan in Nederland de gordijnen opentrek en het regent en minder weer is, maar dat ze gewoon heel blij wordt van onze pagina en van zien dat de kinderen zoveel plezier hebben en zo open en uitbundig kunnen leven. En zonder barrières, angsten, et cetera. Dus dat vond ik wel erg leuk. En ja, grootste compliment, maar die horen we best wel regelmatig, is dat mensen inderdaad het heel inspirerend vinden hoe wij dit doen. En hoe we het financieel doen, is dat ze zeggen van ja, en dat mensen daar ook 9 van de 10 vragen aan, maar hoe doe je dat dan en hoe kan ik beginnen?
Nou, laten we die dan meteen nu ook maar pakken. Hoe doen jullie dat dan?
Waar
investeren jullie in?
Ja, we hebben meerdere beleggingen. Nummer 1 hoofdbelegging is eigenlijk vastgoed, daar zijn we ook mee begonnen. En daar leven we voornamelijk van, dus ons basisinkomen tijdens de reis is eigenlijk volledig uit vastgoed, dus dat is echt passief. En er zitten een paar beheerders op in Nederland, we hebben wat appartementen in Amsterdam en Rotterdam, die verhuren we en we leven gewoon van de huurinkomsten daarvan.
Heerlijk is dat, hè? Ik vind echt dat wel, als je een vrij leven wil hebben en van reizen houdt, dan is dat vanwege die maandelijkse cashflow, ja, is vastgoed toch echt wel fantastisch.
Ja, vastgoed.
Ik ben natuurlijk een beetje een roze bril.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat is echt waar. Ja, want vastgoed geeft de meest stabiele cashflow die er is. En op het moment dat jij een goede vastgoedportefeuille hebt opgebouwd, dan weet je, er blijven de inkomsten elke maand komen. En als er dan 1, 2 of 3 niet betalen, lig je er nooit wakker van. Dan zijn genoeg die wel betalen. Dus op het moment dat jouw portefeuille groot genoeg
is. Gebeurt dat wel eens bij jullie? Dat jullie samen niet betalen?
Nee, we hebben het 1 keer gehad van een huurder die 2 maanden, die had 2 maanden borg betaald. En die heeft de laatste 2 maanden voordat hij op zijn niet betaald. En dat was hem eigenlijk. En nee, we hebben eigenlijk ook nooit...
Ja, die zou toch van verrekenen dat maar met de borg. Ja. Dat mag natuurlijk niet, ja, maar... Ja.
Nee, dat klopt. Maar ja, die heeft het wel gedaan. Dat was oké, want hij had nog niet opgezegd. Alleen wij zeiden na een maand van, goh, weet je, de huur is niet betaald. Of eigenlijk de beheerder die zit daartussen, die regelt dat voor ons. En toen, toen zeiden wij van prima. De huur was op dat moment, stond er 5 jaar vast. Dus we dachten, nou prima, dan gaat hij er maar uit. En dan kunnen we daar ook kijken wat de inflatie doet om dat ook een beetje op te schroeven.
Ja, ja, dat is natuurlijk het fijne als een huurder eruit gaat. Dat je in plaats van alleen de inflatiecorrectie meteen kan kijken van oké, hoe staat de markt er op dit moment voor?
En in dit geval hebben we toen verkocht trouwens.
Dat is dan ook een optie.
Ja, dus, dus deze huurder die zei op en toen dachten we, nou prima, dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. En dat is het laatste appartement wat we toevallig in Amsterdam hebben verkocht. Waar we zelf in hebben gezeten, nog even kort, in december.
Ja.
Dus die huurder die zei van tevoren, zei die had zijn huur niet betaald. Dus die ging eruit, toen stond het leeg. En toen dachten we, toen ging Wouters vader slecht. Dat was echt heel droevig, dat was afgelopen zomer. En toen dachten we, nou prima, we hebben geen huis in Nederland. Anders moeten we een huis huren, dat appartement staat leeg. Let's go for it, we gaan daar gewoon even tijdelijk wonen. Toen hebben we afscheid genomen, hebben we 3 maandjes in Nederland gezeten om eigenlijk afscheid te nemen van Wouters vader. En toen hebben we ook besloten om dat appartement te verkopen.
Ja, dat was, even kijken, hebben we het nu over vorig jaar?
Afgelopen zomer.
Zomer, ja.
Ja,
dus
ja,
de periode ook dat we elkaar toen in de buurt van Alkmaar...
Ja, dat klopt, want daar hebben we elkaar volgens mij voor het eerst gezien.
Voor het eerst gezien, ja. Want jullie waren natuurlijk al bevriend met Janneke en Jacco, financieel vrije vrouw en
financieel vrije vent.
Ja, wel super grappig dat toen, want jij hebt toen heel enthousiast ook over Curaçao verteld tegen mijn vrouw Helena. En wel een zaadje geplant. Dus toen Jacco en Janneke vroegen van, in oktober was dat geloof ik, van joh, we gaan overwinteren in Curaçao, gaan jullie mee? Toen was die beslissing snel genomen. Dus bedankt nog daarvoor.
Ja, graag.
Maar super grappig
dat we
nu...
Leuk dat jullie er zijn.
Ja, dat we met een groot deel van dat clubje toen nu hier zitten.
Ja, gaaf, hè?
Ja.
Mensen die het gewoon doen. Dus die denken, dit klinkt leuk, let's go for it. We gaan met z'n allen naar Curaçao, hoe leuk is dat?
Ja, en ook wij hebben jonge kinderen, die gaan nog niet naar school, maar, maar een tweeling van bijna 2. Ja. Dus er zullen ook genoeg redenen kunnen zijn voor mensen om te zeggen van, joh, dat doen we niet. Dus,
maar je doet het juist wel. En dat is het mooie, dat je uiteindelijk later geen spijt wil hebben van de dingen die je niet hebt gedaan, maar van de dingen die je mogelijk wel hebt gedaan.
Ja. Ja.
Dus nee, ja, super stoer. Maar jouw vraag was volgens mij waar we van leven.
Ja, dus de good old vastgoed.
Vastgoed, ja.
Dat is de hoofd inkomstenbron, passief inkomen.
Ja, klopt.
En daarnaast?
Beleggen we in goud en zilver, fysiek.
Ja, dat is meer gewoon voor...
Vermogensbehoud
eigenlijk. Vermogensbehoud.
Vermogensbehoud, ja, absoluut.
Geen cashflow elke maand, maar...
Nee,
ja?
Nee. Nou ja, ja, we hebben ook Commodity Discovery Fund van Willem.
Ja.
Middelkoop.
Ja.
Dus
hoop
daar
ik ook nog een keer te gasten hebben in de podcast.
Oh ja?
Ja, tuurlijk.
Oh, ja.
Tuurlijk.
Ja, super inspirerende man inderdaad. Ja, en diverse crypto's. Dat deden we al voor het vastgoed. Eigenlijk was dat de belegging nummer 1. Zaten we al in de crypto's. En Bitcoin mining. In Kazachstan, volgens mij zit jij daar ook in.
Ja, ja, klopt.
Ja, ja. Forex en sinds deze week nood door een financieel vrije vrouw.
Ja, ja. Ik kan beter vragen, waar beleggen jullie niet in? Whisky mis ik nog, sneakers.
Ja, nou genoeg niet hoor. Ik moet ook zeggen, joh, beleggen, je kan in kunst, je kan overal in zitten. Dus echt heel veel mogelijkheden. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is dat we de tijd niet hebben tijdens het reizen. Maar ik zou me zeker wel meer willen verdiepen in nieuwe mogelijkheden van geld voor je laten werken.
Ja, en dat is dus denk ik ook het leuke aan beleggen. Je kan altijd wel, denk ik, een belegging vinden die goed bij je past, denk je niet?
Absoluut. Ik denk dat
als je interesse hebt in kunst of in whisky, of dan moet je niet als je een whisky belegt je voorraad opdrinken.
Ja, of auto's, oude klassieke auto's. Ja. Je hebt zo oneindig veel beleggingen.
Pokémon, kaarten.
Ja joh, mijn zoontje die is nu hier alleen maar al zijn vriendjes hebben opeens Pokémon kaarten. Ik ken dat nog van heel vroeger. Maar ik dacht, is dat nou nu nog steeds? Nou, blijkbaar. Ja, dus die wil niks liever dan een Pokémon kaart. Die vraagt elke dag aan mijn mama, wanneer krijg ik hem nou? Nou, ja, je kan er dus blijkbaar in beleggen.
Maar, zijn sommige kaarten, die zijn echt veel geld waard. Ja.
Nou, misschien wordt dat zijn eerste belegging dan.
Wie weet. Ja. Ja. Geef je, hij is pas 5 natuurlijk, daar geef je nog niet echt dingen over mee. Hoe leer je hun nu wel al met, op een bepaalde manier met geld omgaan? Net zoals je dat idee hebt met dat tasje van, als je nieuw speelgoed wil, dan moet er ook wat uit.
Dat is een goede vraag. Want nu, om terug te komen op die Pokémon-kaart, ons zoontje, die is nu 5 en die heeft 5,5. En die heeft hier op het eiland natuurlijk vriendjes van toen hij hier naar school ging afgelopen jaar. En die ziet hij nu, ondanks dat we nu hier op vakantie zijn. Dus hij gaat nu eigenlijk niet naar school. En die vriendjes, die hebben allemaal die Pokémon-kaarten. Dus hij zegt, mama, wel een goede vraag. Wat moet ik doen om ook die Pokémon-kaarten te krijgen? Want ik wil ook Pokémon-kaarten.
Okay. Dan
zei ik, je bent pas jarig in september. En Sinterklaas is al geweest.
Ja.
Dat duurt nog wel een tijdje. Dus ik heb inderdaad tegen mijn man gezegd, dit is dan misschien het moment om te gaan kijken naar zakgeld. Of om te gaan kijken hoe we hem... Ja, dit moment komt vanzelf. Dat hij dus een brandend verlangen heeft naar iets. En dat ik denk, ik wil niet de moeder zijn die gewoon alles continu koopt.
Nee.
Dus wil je hem met geld om leren gaan? Die kaarten zijn ook nog echt serieus duur. Ja. Ik ben even naar de speelgoed gegaan. Ik dacht echt, wat? Ja, dus ik was echt... Ik moet eerlijk toegeven, ik heb dus een pakje gekocht.
Ja.
En in laten pakken. Ik heb het nog niet gegeven. Omdat ik nog even een momentje moet vinden wat dat gaat zijn. Misschien juist wel nu de reis naar Mexico.
Ja, precies. Ik wilde net zeggen, volgende week als hij even wat mindere bui is of
lekker in het vliegtuig. Of weet je wat, ik denk dus hij gaat het uiteindelijk ook wel krijgen. Maar eigenlijk vond ik dit ook het moment. Het is dat we nu weer op reis gaan. En je dan in elk land een andere munt hebt. En op zich kan je hem dan wel leren. Maar om dan een spaarpotje met dan, weet je wel, dat is niet zo heel erg handig met reizen. Dus dan heb je wel een portemonneetje, maar... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat we als we terugkomen van Panama, Mexico en als we echt bijvoorbeeld gaan settelen, dat het moment gaat zijn dat hij een spaarpot krijgt en dat hij dan deze paar Pokémon-kaarten heeft en alles wat hij dan meer wil, en dan gaat hij naar school, dan moet hij maar gaan sparen. Elke week. En dan ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk...
Ja, ga je hem echt leren sparen dus? Want dat gaat eigenlijk dan misschien een beetje in tegen jullie manier hoe jullie... Naar passief inkomen en beleggen en zo kijken. Ja, ik zit er zelf nu ook al aan. Mijn kinderen zijn nog lang niet toe aan zakgeld. Maar eraan te denken van hoe wil je dat op een spelende manier meegeven?
Ja, nou nu op dit moment moet ik eerlijk zeggen, denk ik dat het voor hem echt sparen is. Alleen als hij op een gegeven moment ouder is, hebben Wouter en ik het ook al over gehad. Van wat als je kind dan vraagt voor je wil een scooter of een jetski als je hier op het eiland woont. Ja. Dat hij dan zoiets wil hebben. En daar hebben we wel al een beetje over nagedacht. Dat we dachten, dan geven we hem een startbedrag. Dus bijvoorbeeld geef hem 1.000 euro. En dan mag hij zelf geld gaan maken. Dan mag hij gaan beleggen. En dan kunnen wij hem helpen. Of dan mag hij bijvoorbeeld een eerste... Dit klinkt heel verwend. Maar bijvoorbeeld een eerste pandje aankopen. Maar voordat hij dan in zijn studententijd bijvoorbeeld... Wij kunnen als ouders zeggen, je mag gratis wonen in een woning. Maar dan leert hij niet met geld omgaan. Maar wij kunnen ook zeggen, we kopen dus een woning voor jou en dan mag je gratis wonen. Of we betalen je huur en je collegekosten. Maar dan leert hij het nog steeds niet. Dus uiteindelijk hebben we op dat vlak er ook over nagedacht. Dat we dachten, als we hem dan bijvoorbeeld zeggen, je moet eerst geld gaan maken. Dus je krijgt bedrag X. Koop maar een appartement, zorg maar dat het in de verhuur gaat. Doe maar het beheer, mag je dat zelf gaan doen. Verhuurbeheer en het zelf helemaal klaarmaken. En van die inkomsten mag je zelf wat gaan huren.
Ja, mooi. Ja, dat is
en dan
mooie.
Willen wij hem best steunen daarin in, om nu aan te vullen of in een van onze appartementen. Maar hij mag er echt niet gratis wonen. Dan gaat hij maar lekker voor betalen.
Ja.
Waarom? Omdat
of je laat hem bij jullie huren en stiekem beleg je die huur dan voor hem en geef je dat op een later moment.
Iets in die trant. Maar uiteindelijk, maar als hij huur gaat betalen, dan moet hij natuurlijk ook ergens geld vandaan halen. Dus uiteindelijk zei ik tegen man, als wij hem willen leren beleggen in vastgoed, dan is het goed om hem daar ook in te helpen en te begeleiden. Of hen, want nu praat hij heel veel over één kind. Maar we hebben er natuurlijk drie. Alleen die twee anderen zijn nog zo jong. Dat hij de eerste gaat zijn. Maar goed, het moet dan wel zijn interesse zijn. Want misschien is zijn interesse wel beleggen in Pokémon-kaarten ondertussen. En gaat hij daar wel knijterhard in? Dat vind ik ook prima. Maakt mij niet uit wat hij doet. Maar nu op dit moment moet hij ergens beginnen. En als jij 0 euro hebt, waar moet hij beginnen? Nou, op zich kan hij ook al vindingrijk zijn. Kan hij ook bloemetjes gaan plukken en verkopen bij de buren. Ja, dat kan ook nog.
Ja, net zoals kinderen vroeger natuurlijk heitje voor een
karweitje. Dat deed ik trouwens vroeger wel. Ja. Ik ging al bloemetjes, geen grap.
Ja, ik ging vooral
bloemetjes, heidebloemen plukken en dan verkopen aan de buren.
Toen ik iets ouder was, niet toen ik 5 was, maar auto's wassen en stofzuigen. Ja, en tuinen doen.
Tuinen doen? Oh ja?
Ja.
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 En wat moest je doen dan?
Pad aanvegen of onkruid weghalen of dat soort dingen. Ja. Of soms in de zomer planten, gras maaien. Ja.
Oh ja, ja.
Ja, de goede oude tijd. Ja. Ik wil het graag even over het reizen gaan hebben.
Ja.
Want jullie hadden die plannen gemaakt en januari 2020, dan zou het allemaal gaan gebeuren. Toen zijn jullie uiteindelijk ook januari 2020 weggegaan.
Ja, zeker.
Ja, dan ben je net op weg. Ja. En toen kwam er...
Corona.
Ja. Dat stond niet in de planning, denk ik.
Nee.
In de itinerary.
Ja, we hadden een hele mooie lijst gemaakt met 21 landen eigenlijk. Waar we echt bucketlist met alles wat we wilden doen en zien. Met op dat moment Laurens en Sophie. Want we hadden toen 2 kinderen met wel de wens voor een derde kindje. Maar de wens was voor aan het einde van de reis.
Ja.
Die 21 landen. En toen gingen we naar start 1, vlogen op Kaapstad, hebben we Zuid-Afrika gedaan, Botswana, Namibië. En toen was daar corona, keihard gevlucht uit Afrika. Of eigenlijk, dat is ook wel mooi om te vertellen, we waren aan het wildkamperen in Botswana. En we hadden geen idee, we hadden geen bereik, geen telefoon, helemaal niks. Dus we waren volledig offline. En we kwamen na een paar dagen op een camping en toen hadden we op een gegeven moment weer bereik. En echt, die telefoons, die klapten uit elkaar. Maar voicemails, appjes, familie, ouders, bezorgd. Je moet nu komen. Rutte die zegt dat de vliegtuigen stoppen. Ik raakte alleen in paniek van wat er gebeurde met de telefoon. En alle paniek van andere mensen. Want zelf, we hadden wel gehoord van corona. Maar wij dachten, we zitten hier in Afrika.
Dus niet zozeer vanwege het nieuws, maar vanwege de reactie van anderen.
En uiteindelijk zijn we toen dachten we eerst, we gaan echt niet terug, we zijn net weg. We zijn net 3 maanden weg en we gaan niet nu terug. Dus toen zeiden we tegen elkaar van, wat kunnen we gaan doen? Wat zijn de kansen en mogelijkheden? En toen kwam de camping-eigenaar naar ons toe en die zei, hier in Botswana zijn we wel afhankelijk van de toevoer van het voedsel vanuit Zuid-Afrika. Dus op het moment dat 2 weken die grens dicht is, en die grens was al dicht met Zuid-Afrika, op dat moment wisten we ook niet. Maar dan hebben we na 2 weken geen voedsel meer in de supermarkt. Dus wij dachten, we hebben wel 2 kleine kinderen. Ja. Dit gaat niet goed, dit moeten we niet hebben. Nee. En de paniek aan de telefoon van Nederland, dat iedereen riep, je moet nu terugkomen.
Ja.
Want wij dachten, niet in paniek schieten, adem in, adem uit. Wat zijn de kansen en mogelijkheden? Dus vervolgens, we waren op dat moment met een ander gezin aan het reizen. Die reisde met 3 kinderen, op dat moment hadden wij nog 2. Wij met de koppen bij elkaar gestoken van wat gaan we doen? En toen hadden we met elkaar bedacht, we gaan naar Namibië toe, want de grens met Zuid-Afrika is dicht. Dus we gaan naar Namibië, daar heb je Windhoek. Vanuit Windhoek kan je altijd nog vliegen. En dan zit je, Namibië is heel licht bevolkt. Dus de kans dat je corona krijgt als jij midden in de woestijn staat, met je 4x4 vol water, als je je vol eten en zo, dan red je je wel. Dus we dachten, dan gaan we dat gewoon doen en dan komt het helemaal goed.
Maar jullie hadden niet zoiets van, we gaan inderdaad zo snel mogelijk naar Nederland.
Nee, dag. We dachten, dat gaan we gewoon niet doen.
Wat gaan we daar doen dan? Dacht je van...
Nee, dat was helemaal niet de planning. Nee. Dus wij gingen wel met echt gierende banden. We zijn toen, want in Afrika rij je over het algemeen niet 's avonds. We zijn toen dag en nacht doorgereden, omdat we namelijk vanuit Botswana naar de grens met Botswana, Zuid-Afrika, was dicht. En we hadden gehoord van de camping-eigenaar dat de grens met... Namibië dicht ging. Maar ze wisten niet precies wanneer. Dus wij dachten, wat? Dus wij in die auto's, dag en nacht, vol gas, naar die grens toe. Want we dachten, wat er ook gebeurt, we moeten die grens over. We moeten hier weg. We moeten die grens over. En als we in Namibië zijn, dan komt het allemaal goed. Want dan kunnen we vliegen vanaf Windhoek, bla, bla, bla.
Hoe gingen de kinderen? Merkten de kinderen ook dat er wat aan de hand was?
Ja, dit was wel een momentje dat iedereen dat merkt, hoor. Dat iedereen wel even niet paniek, maar ja, even dacht van oké, we moeten nu gewoon gaan. En de kinderen lagen vervolgens gewoon te tukken, want we reden gewoon s'nachts, lagen gewoon op de achterbank te slapen. Ja. En wij zijn naar Namibië gevlucht en ondertussen kreeg ik allemaal berichtjes door, als ik af en toe bereik had, dat het de vraag of dat überhaupt ging lukken, omdat allemaal luchthavens gingen sluiten. Dus wij dachten, oh jee, verkeerde bedoeling. Dus ik had ondertussen geappt met mijn broer, die woont in Sydney in Australië. Toen zei ik, hey, dit voelt niet goed. Kun jij vanaf Windhoek Namibië een ticket voor ons boeken? En ik had onze paspoorten digitaal, dus die heb ik naar hem gestuurd van, wij hebben geen internet, wij gaan crossen nu door de Kalahari-woestijn als een malle. Ja. Boek jij even 4 tickets voor ons.
Als je iemand door
vliegen we naar Australië, want wij gaan niet terug naar Nederland.
Ja, als je iemand door de geluidsbarrière hoort gaan, dan zijn wij het.
Oh.
Nee, toen tijdens
zo.
Die...
Ja. Ja, nee, ja, dus wij dachten echt, wat er ook gebeurt, we gaan niet naar Nederland, dat is geen optie, dan gaan we naar Australië. Dus mijn broer had die tickets geboekt, wij karde gewoon door en tegen een andere gezin inmiddels gezegd dat zij hadden toch bedacht om...
Is dat de Boon-family?
Ja, zij hadden toch bedacht om dan richting Zuid-Afrika te gaan, want uiteindelijk was de grens sloot echt net achter ons. Dus wij waren wel de grens aan Namibië in, maar Windhoek was toen ook al dicht. Dus toen heb ik mijn broer gebeld en gezegd, je moet niet uit Windhoek, we moeten tickets uit Johannesburg hebben. Dus mijn broer tickets gezocht. Heeft hij uiteindelijk gekocht en bevestigd. Dus toen zei hij, nou denk je top, tickets zijn geboekt. En met de Boon-familie hadden we dus afgesproken dat zij onderweg met walkie-talkies, hoe grappig, zaten met walkie-talkies in die auto en hebben natuurlijk uren de tijd gehad om erover te hebben. Wat gaan jullie doen? Wat gaan wij doen? En zij hadden besloten om de auto te parkeren in Zuid-Afrika en toch terug te vliegen, omdat alle luchthavens gingen dicht. Dus er was gewoon geen mogelijkheid.
Zij gingen wel terug naar Nederland.
Dus zij zouden terug gaan naar Nederland en wij zouden doorvliegen op de laatste vlucht naar Australië. Dat was de planning en die tickets hadden we. En nou ja, tegen de tijd dat we door Namibië heen waren, dat we over de grens bij Zuid-Afrika waren, waren we 2-3 dagen verder. En toen we daar aankwamen, toen kreeg ik een appje van mijn broer dat het luchtruim van Australië ook dicht was. Dus dat hem ook niet ging worden. Dus toen kwamen we aan Johannesburg en toen moesten we eigenlijk wachten tot de allerlaatste vlucht.
Achteraf gezien gelukkig maar, denk ik. Want we wilden misschien niet aan denken wat er gebeurt als je wel in Australië aangekomen was. En
nou,
daar
wij dachten
niet meer.
Ja, ik denk dat een vriendin van mij zat toen in Australië en die reisde daar. En dat was ook wel lockdown. Op dat moment viel het nog mee. Nu zou ik echt no way willen zitten. Nee, op dat moment kon het nog. En wij dachten, oh ja, al zitten we in Australië, ook al moeten we daar een half jaar blijven. Dat maakt ons niet uit, dan reizen we daar wel. Dus dat was meer dat we dachten, ja, wat gaan we in Nederland doen in de winter? We willen gewoon nu naar Australië vliegen. En als we daar dan in lockdown zitten, is dat minder erg dan in Nederland.
Ja.
Maar goed, ja, nee, toen dus de vlucht terug naar Nederland, super zuur. En toen waren we in Nederland. Na 3 maanden waren we thuis, tussen haakjes. We hadden geen huis, we hadden geen auto, we hadden helemaal niks meer. Dus we kwamen in Nederland aan. We moesten een huis huren.
En toen? Bij mijn schoonmoeder op de bank?
Nee, hallo. Nee. Nee, we moesten toen in quarantaine. En dat hebben we toen ook gedaan, omdat onze beide ouders, de familie met wie we toen reisden, de Boon-familie onder andere, die zouden naar hun ouders gaan en die vader had kanker en mijn moeder heeft hartproblemen. Dus we dachten ook echt van ja, we moeten wel echt die quarantaine aanhouden, maar hoe gaan we dat doen? En wij hadden inmiddels al een huis geboekt in Schorl en dat was een hele grote groepslocatie. Want groepen, die gaan niet meer door. Die hebben geen, ja, groepsboekingen gaan natuurlijk niet door gedurende corona.
Nee.
Dus we hadden een huis zo groot, daar konden we al 20 man in kwijt. Dus we zeiden tegen hun uiteindelijk van joh, als jullie het moeilijk vinden om bij je familie in te trekken, omdat je natuurlijk in quarantaine moet. Ja, wij hebben een huis gehuurd dat groot genoeg is. Kom lekker bij ons erin. En dan verlengen we onze quarantaineperiode gewoon met z'n tweetjes, met 2 gezinnen.
Ja.
Toen zijn we 14 dagen met 2 gezinnen in quarantaine geweest in een hele mooie familieboerderij in Schorl. En lekker met z'n allen gekookt, de kinderen buiten voetballen spelen. Het was echt heerlijk. Het was eigenlijk best wel een soort verlenging van een vakantie, maar dan in Nederland.
Ja, apart.
Ja, en toen gingen zij naar hun familie en toen hebben wij vervolgens een villa gehuurd in Bergen, dichtbij het strand en in het bos, want toen was er nog steeds natuurlijk een soort van lockdown. Intelligente lockdown, zoals die toen heette.
Ik denk dat geen enkele lockdown intelligent kan zijn,
terzijde. Eens, helemaal eens. Nee, en toen lekker elke dag naar het strand en lekker wandelen in het bos. Het huis lag ook midden in het bos, dat was hartstikke lekker. Maar goed, ja, het was niet wat we wilden. Dus we dachten, joh, nu zitten we hier in een prachtig huis, maar wel in Bergen. Ja, wij willen gewoon weer weg. Dus ja, toen kwam eigenlijk het idee voor het derde kindje. Omdat we dachten, we hadden allebei heel snel door dat we dachten, dit gaat lang duren.
Is dat ergens tijdens die quarantaineperiode geweest?
Ja, of, ja, quarantainebaby. Ja. Ja, we hadden Netflix was uitgekeken, we hadden niks meer te doen. En we dachten,
regende buiten.
Ja, precies dat. Ja. Ja. Nee, uiteindelijk dachten we, ja, dit gaat waarschijnlijk echt nog heel lang duren. We hadden de wens voor een derde kindje na de reis. En we dachten, ja, weet je, ja, we kunnen het eigenlijk ook gewoon nu proberen. Want als komende jaar hier in Nederland mag je geen festivals, lockdowns, weet ik wat allemaal. En als je minder kan reizen, dan kunnen we ook nu proberen zwanger te worden. En dan gaan we gewoon verder reizen met baby. Dat was eigenlijk het idee.
En dat is gelukt.
Ja, ja. Mooi, hè? Ik ben wel heel dankbaar dat is, ik weet dat het voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is.
Nee.
Dus ik ben me echt heel erg bewust dat ik heel dankbaar ben dat het, dat het is gelukt.
Drie gezonde en mooie, mooie kinderen.
En toen het eerste land wat open ging, en dat was IJsland. Dus daar zijn we heen gegaan.
Daar zijn jullie toen verder gegaan eigenlijk.
Ja. Ja, toen hebben we de reis voortgezet. Dus zijn we even, we hebben even die quarantaineperiode in Nederland gehad en de lockdown. En ja, toen gingen we gewoon kijken welk land gaat als eerste open. En vervolgens hebben we onze hele bucketlist met 21 landen omgezet van wensenlijst naar kansenlijst. Dus van die 21 landen hebben we volgens mij maar 2 gezien. Geen grap. En hebben we allemaal andere mooie landen gezien. Bijvoorbeeld IJsland, die helemaal niet op onze
die
lijst stond.
Stonden.
Maar die super mooi waren. En wat mega fantastische ervaringen zijn.
Ik denk dat dat ook gewoon, als je op reis bent, heel belangrijk is om flexibel te zijn.
Het allerbelangrijkste.
Je kan allerlei plannen maken, maar je weet niet hoe het loopt of wat er gaat gebeuren.
Ja.
Of wat
zeker
voor weer
het
wordt. Ja. Zijn de kinderen trouwens, dat vroeg ik me af, zijn die ook, worden die betrokken soms bij de reisplannen? Is het wel eens dat jullie aan de kids vragen van welk land zouden jullie graag willen zien? Of dat niet echt?
Nee, daar zijn ze te jong voor.
Ja.
Nee, daar zijn ze te jong voor. Ik moet eerlijk zeggen, alles draait wel echt om de kinderen. Dus we gaan wel naar landen en plekken waar we wel continu A1 flexibel kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld in IJsland, om dat voorbeeld te noemen. Daar heb je heel veel weerswisselingen. Dus als het slecht weer was, dan gingen we een dag, je hebt er overal van die lokale warmwater, is daar gratis. Dus we hebben van die lokale warmwaterbaden door heel IJsland, en dat is ook de cultuur daar. Ja, dan gingen we gewoon een dagje in, was het slecht weer, dan gingen we lekker voor de kinderen een dagje in het zwembad liggen. En dan was het lekker weer, dan gingen we hiken met de kinderen achterop.
Ja.
Kletsen, hiken,
ja.
Klimmen.
Dus jullie dachten wel altijd van, of er voldoende met de kids
alles,
te doen is.
Alles gaat wel rondom de kinderen, ja.
Of...
En een wisseling, want ik moet heel eerlijk zeggen, in IJsland was het, dus de kinderen wilden altijd graag zwemmen. Maar ja, wij wilden natuurlijk ook wel gewoon hiken en het land zien.
Ja.
Dus dat wisselden we dan met elkaar, ja.
Werd het dan ook een beetje onderhandeld? Ik weet nog wel, vaak op vakanties vroeger met mijn ouders, dan was het... 's ochtends moesten wij vaak wat voor hun doen en dan 's middags stond er een bezoekje aan het zwembad of zo. Als beloning op de planning.
Ik denk dat onze kinderen redelijk jong zijn, dus die...
Ja,
we nemen ze gewoon mee.
En
we houden dus wel heel erg rekening. Hè? Want ook als we ergens op een plek komen wat we heel prettig vinden, of de kinderen hebben vriendjes gemaakt. Of weet je wel, we zitten ergens echt heel erg prettig. En de kinderen vinden het fijn. Dan blijven we bijvoorbeeld ook langer voor de kinderen. Niet omdat we het zelf heel graag willen.
Nee.
Het is wel dat eigenlijk de hele reis gaat om samen zijn en quality time hebben met de kinderen. En om samen nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe culturen te leren kennen, et cetera. Maar wel op het ritme van de kinderen. Dus we zien wel wat wij willen. Dus wij bepalen de reis waar we heen gaan, wat we willen zien. Maar de kinderen zijn wel leidend. Dus op het moment dat de kinderen wakker worden en een pestdag hebben en ergens echt totaal geen zin in hebben, gaan we ze niet dwingen om dingen te doen, want we hebben alle tijd.
Ja.
Dus dan, dan niet. Dan gaan we vandaag lekker naar het zwembad, dan gaan we morgen
wel weer een dag.
Ja.
Ja, dat is wel heel, dat is natuurlijk heel anders of je alleen reist en zonder kinderen of met.
Ja. Ja, en of je reist op vakantiedagen. Bijvoorbeeld als je 3 weken op vakantie bent, dan wil je alles uit de vakantie halen. Dus dan heb je echt een lijst met alles wat je wil zien.
Ja.
Tuurlijk hebben wij ook een lijst met alles wat we willen zien, maar wij hebben alle tijd. En we boeken altijd enkeltjes. Dus dan blijven we ergens 3 weken langer. Prima.
Ja, ik denk dat ik dat ook wel geleerd heb. Die huwelijksreis die wij gedaan hebben met 13 landen in 8 maanden. Op een gegeven moment vond ik het wel vrij veel. Hè? Als je in 2 of 3 weken een land probeert te doen tussen aanhalingstekens.
Dat is ook echt veel.
Ik denk eigenlijk dat ik nu, zoals we hier op Curaçao zitten voor langere perioden. En dat je echt het land beter leert kennen en begrijpen. En ja, echt een beetje eigenlijk voor een kortere periode ergens woont. Dat vind ik eigenlijk tot dat slow traveling eigenlijk wel, wel beter. Ja.
Dat doen wij ook. Wij reizen echt heel langzaam.
Ja.
Maar 13 landen in 8 maanden, joh. Dat is, ja, echt veel. Ja. Ja, dat hebben wij ook niet gedaan, hè?
Nee, en toen waren we ook nog vrij onervaren. Dus in het reisschema in China bijvoorbeeld, daar stond, het was al een hele strakke planning.
Ja.
Daar werd geen rekening in gehouden hoe we van stad A naar stad B kwamen. God. Dus het was echt,
hoe deed dat dan?
Soms wakker worden dat je dacht van, waar zijn we? En toen zijn we daarna ook wel wat rustiger aan gaan doen. Wat is het hoogtepunt van jullie reizen tot nu toe geweest? Sinds, laten we zeggen, januari 2020.
Nou. Dat is de geboorte van Louise natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Ja, ja. De geboorte van de baby, dat was dat is natuurlijk nummer 1 hoogtepunt. Ja.
En zij is geboren hier op Curaçao, toch?
Hier op Curaçao. Ja, ik was dus zwanger geworden en toen zijn we nog naar IJsland gegaan en naar Faroe-eilanden. En slow traveling, dus we hebben 2 maanden IJsland gedaan. We hebben echt elke hoek of gat van IJsland gezien, denk ik. En vervolgens terug over de Faroe-eilanden en dan via Denemarken weer terug naar Nederland. En toen zijn we vanuit Nederland, toen dachten we, ja, weet je, ik ben nu zwanger, hoogzwanger inmiddels. Toen dachten we, ja, we gaan toch niet de winter hier in Nederland doorvoeren. Op zich heb ik een zwangerschap gehad met complicaties, net als de zwangerschap van Sophie. Dus dat wisten we. Dus we hadden al eigenlijk gelijk een afspraak in het VU in Amsterdam, ook gelijk met de gynaecoloog. En daar bleek dat ik dezelfde complicatie had als met Sophie. Dus we hadden eigenlijk ook al de keizersnee gepland. Dus we wisten, oh, het wordt een keizersnee, de baby wordt gehaald met 36 weken. Dat wisten we ook, dus ik kon eigenlijk heel makkelijk plannen, want je kan vliegen tot 36 weken. Dus ik dacht, joh, lekker makkelijk.
Ja.
We moeten nog ergens heen waar de zon schijnt. En wat dus wel goede zorg heeft, in de zin van dat je dus nog wel je controles kan blijven doen. De kansenlijst, want er was niet veel, hè? Want Nederland ging weer in lockdown. Al die maatregelen vorige winter weer. Dus wij hebben oprecht, ik denk dat we 2 dagen in Nederland waren. We zijn vanuit IJsland, hebben we gelijk, of Faroe-eilanden, hebben we gelijk doorgeboekt. Gingen we gewoon kijken, waar in de wereld is het groen of oranje of ja, veilig en zonnig.
Ja.
Curaçao. Waren we nog nooit geweest. Allebei stond niet op onze lijst. We dachten gewoon, oké, daar schijnt de zon, daar gaan we heen. Dus we waren 2 dagen in Nederland. We hebben hooi gezegd tegen onze ouders. En we zijn naar de gynaecoloog gegaan voor de afspraak in het ziekenhuis in VU. Toen hebben we volgens de keizersnee gepland. En toen zijn we naar Curaçao gevlogen. Niet met het idee dat de baby hier geboren werd. En met het idee dat we terug zouden vliegen van Curaçao naar Amsterdam om daar de baby geboren te laten worden.
Maar dat liep even anders.
Ja. Ja, Nederland zat in lockdown. En we dachten, als er geen kraambezoek mag komen en het wordt raambezoek, nou, dan maar FaceTime. Dan zit ik zelf liever te herstellen aan het zwembad in het zonnetje. En een keizersnee kunnen ze hier ook wel uitvoeren. En wat mede echt wel belangrijk is om te zeggen, we hadden heel veel geloof en vertrouwen in de gynaecoloog hier op het eiland. Wouter had er echt een enorm goed gevoel bij en ik ook. Een heel ervaren man. Je had al 30, 35 jaar ervaring. En op een gegeven moment, eind oktober, 21 oktober vorig jaar, dat weet ik nog precies. Toen werden die nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat dus niet meer dan 4 personen samen en weet ik wat voor ellende. En geen wisselende bezoeken, et cetera. En de dag daarna had ik een afspraak met de gynaecoloog hier op het eiland. En toen zeiden Wouter en ik eigenlijk gelijk tegen elkaar, ja, misschien moeten we het eigenlijk wel gewoon hier doen en gewoon niet teruggaan naar Nederland. Maar dat hangt af van of de gynaecoloog met deze complicatie om kan gaan. En of je daar vertrouwen in hebt. En door corona, omdat er hier toen ook corona was, kon Wouter niet meer aan het gesprek. Dus dat was wel even lastig. Maar goed, ik heb toen tegen de gynaecoloog uiteindelijk na overleg met Wouter gezegd van, we willen het hier wel doen, kan het? En zo gezegd, zo gedaan eigenlijk.
Ja.
En toen was Louise hier op het eiland geboren. Dat is een echte Yurikuzao.
Ja, Lucie. Ja.
Kind van het eiland, ja.
Ja.
Ja. Ja.
En uiteindelijk toen 7 maanden hier geweest op Curaçao.
Ja.
En ook een huis gekocht meteen hier?
Nee, niet meteen.
Oh, niet meteen?
Eigenlijk het huis wat we huurden, wat net afgebouwd was in coronatijd. Dus de eigenaren die hadden het ook nog niet verhuurd aan anderen. Dus we waren de eerste huurders. En de eigenaren die hadden beloofd, of die wilden het ook niet verkopen. Het stond ook niet in de verkoop. Wij gingen weg en we zeiden tegen ze, joh, mocht je het ooit willen verkopen, denk aan ons.
Ja.
We willen het mogelijk kopen. En toen zeiden zij nee. En dat was oké, want het is een vakantiewoning. En ze wilden natuurlijk uiteraard nog verhuren. En toen we in Costa Rica waren, belden ze ons op. En toen zeiden ze, we hebben erover nagedacht. En als jullie het echt willen, het staat niet te kopen. En we doen het eigenlijk ook niet van de hand. Maar als jullie het echt willen, kunnen jullie het kopen. Nou, daar wonen we nu.
Ja, super.
Of dat is nu ons thuis. Dus we hadden geen thuis, maar dat is nu ons thuis.
De thuisbasis vanuit waar de Travelicious Family meer reizen gaat maken in de toekomst.
Ja.
Alhoewel daar de meningen wel wat over verdeeld zijn.
Ja, dat is wel. Ja. Ja, Wouter die vindt het wel. Ja,
jij wil liever thuis? Oh, ik dacht dat jij liever thuis.
Nee, ik wil het liefst altijd op reis blijven.
Ja?
Ja, ik vind het echt heel fijn. Ik vind het ook gewoon fijn om
met elkaar af en toe. Nomade geweest in een vorig leven?
Ja, wie weet. Nee, maar echt. Ik weet het niet. Ik krijg een beetje de kriebels van het feit dat je op één plek moet blijven. En
word je onrustig of?
Nou, Wouter heeft nu op dit moment heel erg de... We hebben het er heel veel over de laatste dagen. Omdat, we gingen nu de volgende reis boeken vanuit Curaçao. Dus we zijn hier maar 3 weken eigenlijk op vakantie. Dus als hop, eerste keer weer het huis zien na een jaar. En dan dus weer doorreizen. En de discussie kwam vanuit hoe lang gaan we?
Ja.
Gaan we 3 weken, 6 weken, 8 weken? Nou, tot de container met onze spullen er is. We wachten op onze spullen uit Nederland. Dus dat, kan ergens half maart binnen zijn. En toen kwam de discussie van wat Wouter zei. Ja, ik wil graag gewoon settelen. Wat ik ook begrijp en waar ik ook respect voor heb. Hij wil gewoon weer, hij is klaar met reizen. Hij zegt 2,5 jaar fulltime reizen, avonturen sparen, et cetera. Ja, hij heeft gewoon behoefte aan weer een huis, een thuis.
Rust. Ja.
Rust. Nou ja, ik vind reizen dus rust, moet ik eerlijk zeggen.
Ja,
dus goed. Daarin verschillen we een beetje van mening. Maar ik snap zijn punt wel, want het huis voelt wel echt lekker als thuis. Dus ik ben ook blij om thuis te zijn. En we gaan nu nog tot mei, dus nog ruim 2 maanden nog op reis. En we gaan het zien. En uiteindelijk, onze reis, Wouter wilde maar 1,5 jaar gaan, hè. Dus dat heb ik al 2 jaar gereikt, dus dat is al knap, of niet?
Ik hoor wie de broek aan heeft. Nee, en jullie zijn dat huis, gaan jullie nu terwijl jullie naar Panama en Mexico gaan, in de tussentijd ook nog mooier laten maken?
Ja, we gaan het verbouwen.
Dus
ja.
Als jullie terugkomen, dan is het nog meer eigen.
Ja, de kinderen krijgen voor het eerst in hun leven een eigen slaapkamer. Wat dacht je daarvan? Kijk. Kunnen ze daar ook niet.
Ja, en wie weet, als Wouter daar dan een paar maanden zit, misschien begint het ook bij hem op een gegeven moment alweer te kriebelen.
Ja, nou, Wouter heeft nu al gezegd dat hij de zomervakantie dus volledig wil boeken en dan misschien een week voor of na plakken. Kijk. Om dan sowieso op reis. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, we komen terug uit Panama, dan zijn we maximaal 8 weken hier en dan gaan we sowieso weer verder. Dus we blijven reizen. Alleen, dat heet dan misschien vakantie in plaats van reis.
Ja,
dat is even wennen.
Vakantie binnen de... Ja, we gaan volgende week naar Bonaire. En dan dacht ik over, is lekker. Dat dan een vakantie binnen de vakantie? Of hoe,
wat lekker. Oh, zalig.
Ja. Goed dat hoogtepunt, dat is duidelijk. Dat was dus de geboorte van Louise. Is er ook een dieptepunt geweest? Hebben jullie ooit zoiets gehad van... waarvoor deden we dit ook alweer? Of niet echt?
Ik ben even aan het nadenken. Ja, we hebben wel meerdere dieptepunten gehad. Ik denk de grappigste om te vertellen is die je wel hebt gezien op Instagram, dat die auto in de berm lag.
Ja.
We hadden heel veel regen gehad in Oeganda en we reden 4x4 met zo'n daktent met de kinderen op de achterbank. En op een gegeven moment zei Wouter, we reden over een onverharde weg, maar met echt super veel modder en heel veel waterstromen die naar ons toe kwamen. En op een gegeven moment raakte Wouter greppel en die trok eigenlijk de auto mee. Dus we even controle over de auto kwijt, maar we stonden nog wel in de greppel. En toen hingen we half in de greppel. Niet heel erg praktisch. Dus Louise begon keihard te hangen, huilen. Want die hing half in die maxicosi, half eruit. Dus wij uit de auto, allebei oké, rustig. Wat gaan we doen? Mobiel. Geen internet. Geen bereik. Goed. Wachten totdat er iemand voorbij komt. Toen kwam er een vrachtwagen aan en die vroeg... Hey, heb je trekkabels? Nee. Oké, kan ik je niet helpen? Toet, toet, doei. En die reed door. En wij dachten, wow, dit is niet handig. En toen kwam er iemand anders langs en die zei, oh, maar ik weet wel hoe dit werkt. En die was met zijn gezinnetje en ik help jullie wel. Dus die stapt in die auto en Wouter zegt, prima, rij jij maar uit de greppel. En die rijdt die auto toch echt een soort van een sloot in. Geen grap. Die rijdt die auto compleet van de weg met 4 wielen van de weg in een echt super soppige modderberm. En die hele auto zakt weg en we kijken elkaar aan en we dachten echt, topgast. En hij stapt uit die auto en hij zegt, oh, I don't think it worked out very well. En ik keek hem aan en ik dacht echt, wij dachten.
En dat was de volgende die zei, doei, doei, doei.
Nou, bedankt hè, bedankt. En toen kwam er een motortaxi voorbij en die ging heel lief helpen. En die begon met zijn handjes te graven. Ja, die modder, dat ding dat stond in een meter modder, joh. Je kon echt de auto niet meer in of uit, dus we stonden met de kinderen eruit. Maar die auto hing zo scheef dat je niet eens meer in de auto kon zitten. Wat niet te doen. En toen heeft, we hadden geen bereik, dus we konden ook niks. Dus op dat moment hebben we besloten, ondanks dat we in een gebied waren waar dus de Tree Climbing Lions waren. Best wel niet echt leuk om daar uit je auto te staan met je kinderen. Wat natuurlijk echt een super prooi is voor dat soort dieren.
Ik denk dat gebied niet voor niks zo zal heten.
Nee, maar goed, uiteindelijk, ja, weet je, we moesten wat. En toen zei die kerel, je hebt een schep nodig. En wij, ja, denk je nou echt dat jij met je motortje en een schep ons hier uit deze situatie haalt? En uiteindelijk heeft hij Wouter een lift gegeven. Toen zei Wouter, ik moet naar het dorp. Dus ik bleef achter met de kinderen, wat echt geen pretje was. Niet dat de kinderen niet prettig vonden. We hebben de leukste kinderen van de wereld. Tuurlijk, zal iedere moeder zeggen natuurlijk.
Ja, ik dacht maar, dat wij die hadden, maar
ja, precies. Hebben jullie ook al.
Blijkt niet zo te zijn. Oké. Okay.
Nee, en toen zijn we blijven staan. Ben ik blijven staan met de kinderen. Achtergebleven is Wouter naar het dorp gegaan. Heeft hij geappt voor hulp. En een schep gehaald. Kwam hij terug. En vervolgens zijn ook andere mensen gestopt. En hebben ze met z'n allen, echt waar, geloof het of niet, met een schep, één schep, hebben ze die auto, dus die locals wisten wel wat ze deden. Ja. Hebben ze die auto er dus wel uiteindelijk uitgekregen. Want wij dachten, ja, die schep, wat ga je beginnen met een schep? We hebben gewoon hulp nodig, een andere wagen die ons eruit sleept. Maar het is gelukt. En ik denk dat dat wel een letterlijk dieptepunt was, omdat die auto zo diep stond. Dus dat dat wel een momentje was. Vooral een leermoment, denk ik, om rustig te blijven. En om het niet op je kinderen je angst en je paniek.
Ja, want dat is natuurlijk heel, dat gaat misschien gewoon automatisch om dat dan niet te doen.
Nee, want zodra je als ouder bang wordt, dan voelen jouw kinderen dat.
Ja.
En dan krijg je een situatie die echt heel ongemakkelijk is.
Ja.
Wat uiteindelijk is dit de grootste les geweest. A, zorg ervoor dat je sleepkabels in je auto hebt liggen.
En anders in ieder geval.
Rijplaten. Allemaal dingen die met de 4x4 best handig zijn als je vast komt te zitten. Ja. Hadden we dus allemaal niet, maar prima. Dus dat was een les. En de volgende les is inderdaad, ja, rustig blijven. Uitstappen, rustig blijven, even samen nadenken van goed, wat gaan we doen? En vooral niet laten merken aan de kinderen dat we bang zijn of nee.
Ja. Hey, hoe hebben jullie de taken verdeeld onderweg? Is het een beetje zo Wouter schep gaat halen of voor nood gaat bellen en of de auto rijdt en jij, hoe doen jullie het met de kinderen, met het eten bereiden? Hoe hebben jullie een vaste taakverdeling, zeg maar, of is dat niet echt?
Nee, niet echt. Ik moet ook zeggen, we doen eigenlijk alles wel samen, behalve koken. Wouter kan echt heel goed koken, maar ja. Ik moet erbij zeggen, als we reizen, kookt Wouter eigenlijk alleen als we reizen met bijvoorbeeld andere gezinnen. Omdat je dan met elkaar bent. Maar ik vind Wouters tijd zo kostbaar dat ik gewoon liever, dat we eigenlijk gewoon vaak uit eten gaan.
Ja.
Ergens bij een tentje langs de weg eten. Of ik heb liever dat we leuke dingen met gezin doen dan dat hij uren staat te koken. Overigens vind ik dat hier op het eiland anders. Ik vind het heerlijk als hij lekkere gerechten klaarmaakt. En het is een hobby om te koken. Dus,
heerlijke zelfgemaakte hamburgers laatst op de barbecue gekregen bij jullie. Dus.
Ja, lekker draadjes vlees of andere heerlijke dingen. Ik heb echt een topfan. Uitgekozen op het koken, hoor.
Ja?
Nee.
Ja, liefde gaat door de maag, toch?
Nou, letterlijk. Nee, het is sowieso een topper. Maar qua reisverdeling denk ik dat dat we eigenlijk alles wel heel veel met elkaar doen. Ik denk dat het reizen ons echt dichter bij elkaar heeft gemaakt dan gebracht dan we ooit hadden durven wensen en dromen.
Ja.
En dat vind ik het mooiste van alles, ja. Dat deze basis die wij als gezin hebben gelegd en die wij onze kinderen hebben gegeven, dat je geen materiaal nodig hebt om gelukkig te zijn. Dat je niet kastenvol speelgoed nodig hebt om gelukkig te zijn. En dat je eigenlijk elkaar, zolang je elkaar hebt, heb je de beste basis en dan heb je de beste basis van het leven. En ik denk het mooiste punt om gelukkig te worden.
Ja. Hey, mis je familie en vrienden wel eens?
Ja, tuurlijk.
Of ga je nu een politiek correct antwoord
geven? Nee, echt. Nee, ja, tuurlijk. Ja, volmondig ja.
En wat mis je dan precies?
Ik moet eerlijk zeggen, de kinderen hebben het ook regelmatig over de opa's en oma's. Dus dat moet ik eerlijk zeggen, vind ik wel echt lastig. Nou ja, lastig, ja. Ik vind het jammer dat de kinderen minder vaak hun opa en oma kunnen zien. Ondanks dat je tegenwoordig natuurlijk wel heel veel digitale manieren hebt. Dus dat we minimaal 1, 2, 3 keer in de week videobellen. Als de kinderen de behoefte aan hebben aan vriendjes en vriendinnetjes, dan geven ze gewoon zelf aan, mag ik die even videobellen of die videobellen. Dan nog, moet ik heel eerlijk zeggen, zijn er gewoon momenten in het leven dat je echt je vrienden mist. Bijvoorbeeld dat mijn beste vriendin een baby kreeg. Dat was aan het begin van de reis. In de eerste 3 maanden heb ik ook echt heel erg gehuild. Dat ik dacht, oh my god, nu ga ik die baby gewoon 1,5 jaar niet zien. Weet je wel, dan ga ik gewoon, dan kom ik terug. En Sophie was op dat moment 1,5. En dan is jouw baby zo groot als Sophie. Dan loopt ze gewoon rond en dan praat ze. Vet haar idee, je beste vriendin. Hè? Dat ik echt dacht, dit voelt... Ja, toen heb ik echt wel echt even gehuild rondom haar geboorte. Vond ik het echt heel moeilijk. En heb ik haar ook echt heel erg gemist. Maar 3 maanden later waren we thuis in lockdown. Dus heb ik de baby toch gezien. Waren we toch in Nederland. Dus uiteindelijk viel dat mee. Maar ja, in theorie... familie, broers, zussen, ja, die mis ik wel. Ja.
En denk je ook wel eens als je iets heel moois meemaakt op reis van goh, was die of die nu maar even erbij om dat moment ook samen met hun te kunnen delen? Dus niet alleen met je eigen familie, met je eigen gezin?
Ja en nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik dat iets minder heb. Ik vind het echt heel mooi om dit soort dingen met mijn gezin mee te maken. Ja, nee. Ik vind het eigenlijk het mooiste om het gewoon met het gezin mee te maken. En tuurlijk zou sommige dingen ook leuk zijn om met vrienden mee te maken. Maar daar hebben we bijvoorbeeld Instagram voor. Dus die volgen ons allemaal en die weten wat we doen. En het is ook echt niet dat op het moment dat wij in Nederland zijn, we het alleen maar over reizen hebben, hoor. Of over reiservaringen. Van hoe het was. Of natuurlijk heb je het er wel even over. Maar het is echt niet dat we het altijd alleen maar over avonturen hebben die we hebben meegemaakt.
Nee, ik denk dat dat ook heel moeilijk over te brengen is. Want dan heb je vaak komen mensen naar je toe. Hoe was het? Dan denk ik, wat? Je weet niet waar je moet beginnen. En als je daar vaak niet bij bent geweest, dan is dat heel... Ja. Even korte vragen, zeg maar. Want we lopen lekker uit de tijd. Maar zowel jij en ik houden heel erg van praten. Maar nog een paar dingen die ik graag zou willen weten. En ik hoop de luisteraars ook. Je mag nog maar naar 1 land op de wereld reizen. Welk land is dat en waarom?
Goeie vraag. Is het de bedoeling dat we daar aan blijven wonen? Of is het gewoon 1 land om nog een keer te bezoeken?
Goeie vraag. Jij mag kiezen.
Als we landen en we moeten er echt blijven, dan is dat een hele definitieve vraag.
Ja, doen ze misschien allebei. Eentje om waar zou je willen settelen en welk land zou je nog willen zien?
Als ik nog 1 land zou mogen zien, dan zou ik terug willen naar IJsland.
Ja?
Ja, dat is het allermooiste land waar we ooit zijn geweest. Ja, en het stond niet op onze lijst. En Antarctica, want ik moet heel eerlijk zeggen, die stond wel op onze lijst. Dat is helaas niet gelukt.
Maar zou je daar ook willen wonen op IJsland?
Nee, daarom absoluut niet. Okay. Daarom is het verschil heel groot van ik wil het nog een keer bezoeken als reis. Dus een paar maanden prima. Maar veel te koud. Nee, prachtig. Maar qua temperatuur niet mijn land. Nee.
Okay. En om te wonen dan?
Om te wonen, ja, nu Curaçao. Ja. Het is Nederlands, het is lekker met de kinderen. Het klimaat is fantastisch. Elke dag de gordijnen openen of de deuren openen en de zon schijnt. En ja, dat is. Het klimaat is goed, de taal is top. Het feit dat je gewoon Albert Heijn hebt en alle producten.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, dat vinden wij zelf heel prettig. En veel kansen en mogelijkheden op het eiland nog.
Ja, zeker. Dat is ons ook opgevallen. En wat het ook zo leuk maakt. Je mag 3 dingen meenemen op reis. Welke 3 dingen zijn dat?
Mag het ook 4 zijn? 3 kinderen en mijn man, of niet?
Nee, buiten je kinderen en je man mag je 3 voorwerpen meenemen.
3 voorwerpen? Meenemen. Ik denk, je kan alles op reis kopen. Dus dingen als luiers, tampons en zo hoef je allemaal niet mee te nemen. Want dat kan je allemaal kopen. Kleding kan je ook kopen. Maar ik zou denk ik mijn telefoon, mijn oplader en de tablets van de kinderen. En het klinkt alsof het alleen maar daarom gaat. Dat is dus niet zo. Maar die gebruik je gewoon. En ook die tablets van de kinderen. Want daar doen ze ook gewoon school op. Dus daar leren ze ook gewoon op. En daar doen ze schoolopdrachtjes op. En voor de rest is echt waar, alles overal te koop. Dus zonnebrand kan je kopen, kleding kan je kopen. Alles wat je bedenkt, kan je overal kopen. Alleen, die telefoon is ook mijn camera.
Oké, maar stel, je zou niks kunnen kopen ook. Je komt op een onbewoond eiland. Je hebt drie items die je mag hebben. Neem je dan echt je telefoon, je tablet en de oplader mee? Of zijn dat toch drie andere dingen?
Nee, een onbewoond eiland, dan heb ik niks aan die oplader. Dan laat ik niet op.
Waarom? Misschien in een boom of zo. Maar...
ja, want dan kan je dus ook niet kopen.
Ja.
Is het eiland warm of koud?
Warm.
Oké, okay, zonnebril.
Ja.
Zonnebrand.
En een handdoekje om op te liggen.
Ja. Ja, zoiets, denk ik.
Ja, geen Zwitser zakmes, een touw.
Ik denk als een vrouw, als je dat aan mijn man zou vragen, dan zou ik zeker weten dat hij dat soort dingen zou opnoemen.
Oké, okay, interessant. Ja.
En dat ik aan anderen, ik denk dan aan iets voor de kinderen om te spelen. Dus een gietertje en een schepje, zodat ik de kinderen zoet kan houden.
Ja.
Hoewel ik trouwens eerlijk moet bekennen dat de kinderen echt door het reizen hebben geleerd om te spelen met takjes, steentjes, echt met alles wat ze vinden. Dus die eigenlijk niet eens echt speelgoed nodig hebben, of minimaal.
Net zoals de kinderen in Afrika. Of misschien hebben ze het wel van hun geleerd.
Ja, ja, want wat heb je echt nodig om je creativiteit te gebruiken?
Ja. Ja. Wat is iets wat je volgers nog niet van jou of jullie weten? Of weten ze alles? Want je bent natuurlijk open over niet alleen over jullie reisavonturen, maar ook zo'n filmpje vanuit jullie huis. Dat laat je ook gewoon allemaal zien.
Ja, ik denk dat veel mensen denken dat wij superveel verstand hebben van beleggen en dat we echt alles weten.
Uh-huh.
Maar wat ik daarin, wat dus helemaal niet zo waar, wat helemaal niet waar is. Dus ik denk dat het een aanname wat veel mensen hebben, is dat mensen om terug te komen op beleggen denken dat wij hebben een hele brede beleggingsportefeuille. Jij zei net al, waar beleg je niet in?
Yeah.
Heel veel ook nog niet. Maar ik denk dat dat wel een ding is wat mensen niet weten, omdat ik vind, nou, Wouter is daar misschien ook, dat hij denkt daar iets anders over, want die is heel technisch, dus die wil vaak wel zich verdiepen in hoe alles werkt. Maar ik ben van mening dat je hoeft niet te weten, je hoeft geen elektricien te zijn om te weten hoe het licht werkt, want je drukt op de knop en het licht werkt. Dus zo denk ik eigenlijk ook met beleggen. Als jij de basis weet, dan moet je het gewoon doen. Op die knop drukken. Want als ik me ga verdiepen in wat er achter die muur gebeurt, dat er een rood en een groen draadje is en dat daar elektriciteit van komt en dan uiteindelijk gaat het lampje aan, dan denk ik bij mezelf, prima, fijn om te weten. Maar I don't care, als ik die switch aan kan drukken of en die lamp werkt, dat is voor mij genoeg informatie.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel mensen denken dat wij alles weten van beleggen. En daarin kan ik zeggen, dat is totaal niet waar.
Is dat ook meteen een tip dan, van maak het niet te gecompliceerd allemaal?
Ik denk dat je gewoon moet gaan. En ik hoor heel veel mensen die zeggen,
Ja, maar
ik heb er niet zoveel verstand van. En dan denk ik, ja, wij eigenlijk ook niet. En dat is niet dat we geen verstand hebben. Dus ja, we lezen ons wel in en we weten wel globaal hoe dingen werken. Ik moet eerlijk zeggen dat Wout wel heel technisch is. Dus dat die heel veel dingen wel heel veel verder weet. Dus hij weet wel wat er allemaal achter de muur gebeurt als je op het knopje drukt qua lamp. Maar ik niet. En nou, ik heb eergisteren met Janneke samen gezeten om notes op te zetten. Wouter had er ook nooit van gehoord. Ik dacht ook, nou, let's go for it. Ze heeft wat dingen uitgelegd en toen zei Jacco later tegen mij, dat is van Financieel Vrije Man, Financieel Vrije Vent. Superleuk stel trouwens, aanrader om te volgen.
Ja.
Ja, ik ging met haar samen zitten en toen legde ze gewoon de basis uit. En de grap is dat wij allebei erin staan van, zolang je de switch weet te vinden om het aan te doen, dat is voldoende om te starten.
Ja.
En toen vroeg Jacco aan mij, ja, maar snap je dan wel helemaal wat het inhoudt tot in details en wat voor projecten het zijn en wat het dat allemaal doet en... En toen zei ik ook tegen Jacco, nou, ik weet genoeg om te starten. En dat is voor mij ook voldoende. En het is niet mijn interesse om alles tot in details te weten. Dus om terug te komen op jouw vraag, dat mensen denken dat wij waarschijnlijk alles weten over beleggen. En dat wij super gespecialiseerd zijn in alles wat we doen. Ja, we weten wat we doen. Alleen tot een bepaalde hoogte. Ja. Je hoeft geen elektricien te zijn om de lichtknop
aan te doen. Dat is een mooie metafoor. Ja.
Ja,
maar dat geldt ook voor het reizen, denk ik. Hè? Dus niet voor beleggen zeg je gewoon doen, maar voor het reizen geldt dat ook gewoon zo.
Ja,
gewoon doen.
Gewoon gaan.
En je kan jarenlang plannen en paklijsten maken met wat je allemaal mee gaat nemen.
Exact,
en alles. Maar ja, ook gewoon gaan, toch?
Precies zoals je zegt. Ja, je zegt het helemaal. Ja, gewoon gaan en niet laten beperken door angsten van wat als de kinderen dit, wat als de kinderen dat. Weet je, je vindt wel een manier. Alles is overal te koop. Voorbeeldje, Afrika again, laatste ding. Speentjes. Hadden we het net over. Onze dochtertje die gebruikt uiteraard een speentje. En die, we hadden 5 speentjes mee, maar die waren gewoon gesmolten in de zon. Dus die dingen die worden zo, en die worden op een gegeven moment plakkerig, gooit ze gewoon weg. En ik dacht, ik heb nog een reserve speentje in de tas, dus die laatste weggegooid. En ik dacht, reserve speentje, zoeken, speen weg. In Afrika kan ik je 1 ding vertellen, verkopen ze alles behalve spenen. Dus nergens een speen te vinden. Ik, in alle staten, dus ik dacht, ja, joe, geen speen. Nou, dan moeten ze maar leren stoppen met het speentje. En vervolgens een soort creatief en leeg cola flesje aan haar gegeven. En ik heb ook echt foto's van, het is echt hilarisch, ligt ze in die maxi cozy. Te sabbelen aan dus het dopje, wel op de fles. Ligt ze te sabbelen aan dus een cola fles. Dat ze dus in slaap valt met die fles in de mond. Heeft ze een week lang die fles in de mond gekregen, totdat we in de
stad. Afrikaanse speen.
Ja, precies. Maar dat is toch hilarisch?
Ja.
Uiteindelijk, joh, gewoon gaan. En met beleggen, met reizen. Laat je niet beperken. En vooral, wees niet bang. Ga gewoon en zie onderweg. Anticipeer op hetgeen wat op je pad komt.
Ja.
Anders kom je nergens.
Wat is het ergste?
Als jij niet begint, kom je nergens.
Ja. Top. Hey, voordat we af gaan sluiten, wil ik graag nog een paar stellingen met je doen. Dat leek me wel leuk. En ook dat is een... niet alleen is deze podcast een primeur voor jou. Maar ook dat is een primeur voor de podcast. Want dat hebben we nog niet eerder gedaan. Ik geef jou een paar tegenstrijdige uiteraard stellingen. En het is de bedoeling dat jij gewoon heel snel en kort één van de twee kiest. En ja, als je wil, kan je later daar nog heel eventjes op terugkomen. Om misschien een toelichting te geven of een ja maar...
ja,
klaar voor?
Ja en, hè? Ja en.
Of ja en. Want je wil natuurlijk weer allebei wil. Of,
ja, ja, precies.
5-sterren ja, resort of een hutje op de hei?
5-sterren resort.
5-sterren resort. Nederland of Curaçao?
Curaçao.
Vastgoed of crypto?
Vastgoed.
Family or friends?
Family.
IJsland of Afrika?
IJsland.
Nooit meer naar huis of nooit meer op reis?
Oeh.
Oeh.
Ik denk dat die vraag een scheiding gaat veroorzaken.
Ja?
Nee. Ik denk...
Nooit meer naar huis.
Nooit meer naar huis. Maar, ja, maar dat is mijn persoonlijke...
Als ik hem aan Wouter zou vragen, dan...
Dan zou hij zeggen, nooit meer op reis.
Nooit meer op reis.
Ja, maar we vinden wel een weg. En uitleg daarbij, die eerste nog trouwens.
De eerste was 5-sterren resort of hutje op de hei?
Ja.
Ja?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hutje op de hei eigenlijk leuker vind... Maar met 3 kinderen. En dat hebben we dus ook gedaan. We hebben dus echt gewoon bij lokale stammen in Afrika gelogeerd. Waar we niks hadden. En geen stromend water. Gegeten wat de lokalen eten. Nou, kan je een geheimje voor grappen? Dat is geen luxe.
Nee.
Laat ik het zo zeggen.
Nee.
Maar dus ja, het stukje hutje op de hei. Heel leuk, heel idyllisch. Dat zou ik eigenlijk leuker vinden dan 3-sterren resort of 5-sterren resort. Maar... Of en eigenlijk.
Ja.
Als je met 3 kinderen reist, zou ik echt niet 3 weken in het hutje op de hei kunnen zitten. Of in een primitieve situatie in Afrika. Zonder douche, zonder stromend water, zonder drinkwater, et cetera. En ja, dus als ik die keuze moet maken, dan moet ik me even onderbouwen dat
is een
dan
soort,
maar 5-sterren resort.
Is een soort van glamping dan niet de ideale tussenoplossing tussen het 5-sterren resort en het hutje op de hei?
Nee, want ik denk dat, ja dat kan. Maar ik denk persoonlijk meer dat het hutje op de hei wel bij ons past. Dat doen we dus ook, alleen dan korter.
Ja.
Dus we gaan dan lekker echt helemaal back to basic. En dat voelt heerlijk. Terug wild kamperen, midden in de natuur, helemaal back to basic. Maar uiterlijk een paar dagen. En dan uiteindelijk lekker bijkomen in een 5-sterren resort met alles erop en eraan. Dus jezelf af en toe verwennen. Tussendoor.
Belangrijk.
Ja, zeker.
Super. Rinke, heb je nog een laatste boodschap of tip? Je hebt er natuurlijk al heel veel gegeven. Maar voor de luisteraar, wat je mee wil geven.
Ja, als je ooit wil reizen, wacht niet op het juiste moment. Want dit is het moment. Just go. Maakt niet uit hoe oud je kinderen zijn. Maakt niet uit wat voor jammers je hebt om het niet te doen. Doe het gewoon en regel het. Als jij het namelijk echt wil, dan kan je het. En dan kan iedereen het doen. Dan vind je, als je linksom of rechtsom, als je dit wil, dan vind je een manier dat het werkt. En dan fix je die leerplicht. Dan regel je het geld. Dan zorg je ervoor dat als je dit echt wil, dat je het doet. En just do it. En ga er niet op zitten wachten. Want uiteindelijk die tijd, vooral de tijd met je kinderen... Die krijg je niet meer terug.
Nee.
En er is niemand die op zijn sterfbed zegt... Had ik maar harder gewerkt? Of had ik maar vaker naar mijn werk gegaan? Of had ik maar meer tijd in mijn werk gestoken? Mensen zeggen wel... Had ik maar meer tijd in mijn gezin gestoken? Had ik maar meer tijd met mijn kinderen doorgebracht, et cetera? Dit is je moment. En tijd is zo waardevol. Ja,
hadden we maar die mooie reis gemaakt samen.
Ja, ja, doe het. Je hebt nu de tijd. Doe het. Leef. Nu. Dat is hem.
Oké. Okay.
Oké. Okay. Yes.
Nou, ook nog even een tip van mijn kant. Dat is natuurlijk om de Instagram-pagina van Rintje en haar familie, Wouter en de kids, te gaan volgen op Instagram. The Travelicious Family. Ja, en normaal gesproken doen we vaak aan het eind van de podcast met een gast, als dat er is, een leuk aanbod of geven we wat weg. In dit geval willen we eigenlijk graag de luisteraar vragen om ergens aan mee te doen, toch?
Ja.
Wat is dat precies?
Mama Love. Ja, dat is trouwens mijn tweede hoogtepunt tijdens de reis. Na de geboorte van Louise is dat het bezoeken van iemand die wij sponsoren. Bij de geboorte van Louise hebben we omdat we op Curaçao waren, eigenlijk tegen alle familie gezegd: stuur alsjeblieft geen pakjes op. En help ons in de bijdrage van een moeder in Afrika die een baby krijgt. En, ja. Ja, steun ze daarin. Dus stort eigenlijk het geld naar een stichting. Dus dat hebben we ook op de babykaartjes gestuurd naar iedereen. Van, goh, mocht je een kraamcadeau willen geven, doe dan een donatie aan de stichting Mama Love. Daar kwam toen, uiteindelijk is daar ben ik toen gekoppeld aan een moeder. En daar kwam toen uit, is uiteindelijk gesponsord dat de moeder zwanger was van een tweeling. Die is overleden. Die man, Muanika heet die. Die is overgebleven, alleen met een tweeling en 5 andere kinderen. Die had 7 kinderen. Hij was motortaxi op dat moment, maar hij had een tweeling, geen borstvoeding, geen geld voor voeding, geen geld voor kleding. Hij gaf de kinderen op dat moment suikerwater, kreeg ik te horen.
Ja.
En dus ja, eigenlijk hebben wij toen gelijk besloten van, we gaan die man helpen. Mm-hmm. En wat heeft hij nodig? Dus we hebben bij zijn huis een toilethuis laten maken voor hygiëne, teach him and how to fish, of we give a man a fish and you have food for a day, or teach him how to fish and he has food for a lifetime.
Ja.
Dus hij was motortaxi, hij had geen baan, geen inkomen, dus de manager van Doel zei, je kan hem zijn salaris maandelijks storten. En wij dachten, nee, het is beter om te kijken of hij een businessplan kan maken, dus uiteindelijk heeft hij dat gedaan. Heeft hij een winkeltje opgezet waarin hij fietsen repareert en dan tegelijkertijd de baby's achter in de winkel kan laten slapen. Dus voor zijn kinderen kan zorgen in combinatie met werk en zelf geld verdienen.
Ja.
Daar hebben we hem toen mee gesteund, een kickstart gegeven. En uiteindelijk is dat merk zo transparant dat ze dus foto's sturen, of het merk, de stichting.
Organisatie, ja.
Ja, zo transparant dat ze foto's stuurden, et cetera. En toen hebben Wout en ik besloten van, we gaan daarheen, we gaan kijken wat ze doen en we gaan Monika bezoeken en we gaan de kindjes zien en het huis in. En dat was een van de hoogtepunten. Eigenlijk de koe en de geiten die wij hebben gekocht om hem, zeg maar, een beetje zelfredzaam te maken.
Te zien met zijn gezin.
Ja, nou, om te zien dat je dus iemand kan helpen een compleet nieuw leven opbouwen na een super tragische periode. Moet je bedenken dat je je vrouw verliest en met een tweeling blijft zitten in een land waar poedermelk net zo duur is als in Nederland. Dus hij dat helemaal niet kan betalen.
Nee.
Wat ik op dat moment zat ik ook volop in mijn zwangerschapshormoon. Dus ik las dat bericht. Ik was een al tranen. En ik zei tegen Wouter, we moeten hier wat aan doen. We moeten contact zoeken met die man en zorgen dat ze hem kunnen helpen. Uiteindelijk doen wij nu best wel veel met deze stichting. Hebben we Monika opgezocht. Zijn winkeltje gezien. Het is magisch om te zien hoe transparant deze stichting is. En daarom wil ik iedereen vragen om daar een deelname aan te doen. Als je via ons profiel, hebben we een linkje in de bio.
Ja.
Of je kan erheen gaan naar stichtingmamalove.nl #thetravelicious family. En de donaties die gaan 1-op-1 dus naar moeders in het buitenland.
Want daar wordt dan een heel pakket van gekocht met allerlei basisbehoeften waar wij helemaal niet over nadenken. Maar
luiers hebben ze daar niet, hebben ze geen geld voor. Dus echt basisdingen. Een moeder krijgt dan, moet je bedenken aan een soort babybadje met klamboes voor de baby. In malaria gebieden wel handig.
Ja, zeker.
Luiers, babykleding, gewoon
poedermelk.
Jonge moeders gewoon helpen met een kickstart geven voor hun baby, zodat elke baby een eerlijke kans krijgt in het leven.
Ja. En het mooie aan deze organisatie, en ik heb zelf ook gedoneerd, en dat vind ik altijd heel fijn.
Fors, dank je daarvoor.
Ja, graag gedaan. Maar ook wij proberen altijd wel te kijken van hoe kunnen we teruggeven aan de wereld. En als wij zeker in onze kring vrienden of familie hebben die zo'n project echt gezien hebben. En dat vind ik wel fijn. Ik geef niet meer graag aan de hele grote organisaties.
Nee, ook niet.
Aan een directeurssalaris en allerlei marketingkosten. Ja. Maar wel heel erg graag aan kleinschalige lokale projecten. Waarvan je gewoon echt weet dat 100% van het geld op de juiste plek terechtkomt. En daar is dit een heel goed voorbeeld van.
Ja, dit is echt een prachtige stichting. Moet ik eerlijk zeggen. Heel transparant. En het leuke is, al het geld dat wordt gestort, daarvan krijgen we dus echt letterlijk alle moeders die gesteund worden, daar krijgen we op een gegeven moment foto's van gestuurd. Die krijg ik altijd per mail. Ja. Met een verhaaltje erbij. Hoe het kind heet, hoe de moeder heet, wat ze heeft gekregen, waar ze woont. En die post ik altijd weer in de stories op Instagram. Dus af en toe kom je random opeens moeders uit bijvoorbeeld Afrika. Inmiddels zit ze ook in Mexico volgens mij. Kom je opeens moeders over de hele wereld tegen die dus gesteund zijn door de bijdrage van onder andere volgers van ons. En die hebben we ook in een highlight op ons profiel gezet. Dus al ga je op ons profiel naar Mama Love, dan vind je allemaal moeders die zijn gesteund door jullie bijdrage.
Ja, echt super mooi. Dus vond je dit een inspirerende podcast en heeft Rinkje met haar verhalen jou geïnspireerd? En wil je een teken geven van waardering? Als je dat kan doen, hè, voel je alsjeblieft niet verplicht.
Nee.
En je kan ook al een bijdrage doen vanaf
€5.
Vanaf €5. Dus kleine en grote bedragen zijn van harte welkom. Dan kan je meer over deze stichting dus vinden op de Instagram pagina van de Travelicious Family Mama Love of
www.mamalove.nl
hashtag of slash?
Slash.
Oké.
Okay. Oh, hashtag slash is toch hetzelfde? Of niet?
Nou, hashtag is de met die
Nee, het is niet hashtag,
slash.
Het is slash.
Slash, the Travelicious Family.
Yes.
Dan kan je daar je bijdrage doen en meer informatie vinden. En hartelijk dank daarvoor.
Jij ook bedankt. En jullie allemaal bedankt.
Yes,
de
langste podcast, dat is sowieso ook een record, de langste podcast ooit. Maar ja, ik moest deze kans natuurlijk pakken om jou te interviewen en je, hoe noem je dat, het hemd van het lijf te vragen. Spreekwoordelijk dan. super bedankt Rinkje.
Jij ook bedankt. Bedankt dat je me graag wilde ontvangen en ons verhaal wilde horen.
Ja, en we wensen jou en je gezin heel veel mooie reizen nog toe in het leven. En dat je nog maar lang ook jullie volgers en andere mensen daarmee mee op reis wilt nemen.
Ja, dankjewel Martijn.
Jullie weer bedankt voor het luisteren en heel erg graag tot de volgende. Ciao.
Ja, dat was hem. 2 uur lang bijna Rinkje van de Travelicious Family. Nou, heeft Rinkje je geïnspireerd om ook jouw dromen te volgen, om te gaan reizen met je gezin? Of heeft Rinkje je al geïnspireerd met hun Instagram pagina @thetravelicious family en wil je haar graag bedanken? Nou, als jij graag een blijk van waardering wil geven, dan vragen we jou een donatie te doen voor de organisatie Mama Love. Elke donatie is meer dan welkom en komt 100% aan op de plek van bestemming. En met jouw geld help je een vrouw in Afrika die net bevallen is om de basisbehoeften voor haar kind te krijgen. Denk aan hele simpele, maar superbelangrijke dingen zoals luiers, babypoeder, een klamboe, lakens, kleding en nog veel meer. Doneren kan je doen via mamalove.nl/thetravelicious family. Dat is mamalove.nl/thetravelicious family op zijn Engels, dus met THE. De link kan je ook hier onder deze podcast vinden. En bijdragen kan al vanaf €5. Nou, namens Rinkje en de Travelicious Family en vooral namens de baby's en families in Afrika, 1000 keer bedankt. En wij zien jou heel erg graag weer bij de volgende Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.